En wij gaan weer naar het Lucas-evangelie, waar wij gebleven waren in Lucas 17. Laatstelijk bij vers 19 mag ik aannemen, want helemaal precies weet ik dat nooit. Namelijk bij de woorden: sta op en ga heen, uw geloof heeft u behouden. Ik weet niet of ik het gemeld heb, maar die tekst die komt nogal een paar keer vaker voor. Met name in de evangeliën. Na enig wonder van genezing of zoiets, vinden wij deze uitspraak: uw geloof heeft u behouden. Want dat is waardoor men behouden wordt. Wat ook de betekenis van behouden worden mogen zijn, maar het is in ieder geval door geloof. Wordt men behouden, wordt men gered, wordt men verlost. Of hoe men het woord bij gelegenheid wat denkt te moeten vertalen. Het is door geloof alleen. Waarna wij terechtkomen bij een gedeelte waar men boven gezet heeft over de komst van het koninkrijk. De komst van het koninkrijk Gods. Als u mij vraagt, ik vind altijd een komisch opschrift, zulke dingen. Over de komst van. Niet dat het verkeerd is wat er boven staat, maar. Wat verzinnen ze ermee? Men zit ermee. U weet, dit is vertaald op grond van. Op last van de hoogmogende heren, de Staten-Generaal, de Nederlanden. Vanwege de bijeenkomst daarvan in 16 zoveel, wanneer het maar was, in Dordrecht enzovoorts. Want dat was toen de belangrijkste plaats in Nederland vanwege de handel enzovoorts. Dus min of meer de hoofdstad van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden enzovoorts. En men kwam daarbij een, u weet hoe het was in Nicea, de beroemde synode, waar ze die levende drie-eenheid officieel hebben aangenomen bij hoofdelijke stemming. Weet u nog? Wie is er voor, wie is er tegen? Dat ging daarover namelijk, en daarom was die synode daar bij elkaar. Over dat onderwerp. En, of de concilie van, ik heet officieel nog concilie, hè, van Nicea. Maar die synode van Dordrecht in 16 zoveel, die was bijeengekomen vanwege de leer van de uitverkiezing. Niet omdat men er voor of tegen was, maar de vraag was naar de mate van uitverkiezing. Namelijk ging over de kwestie of de mensen zelf nog wat bij zou kunnen aanleveren of niet. Enzovoorts. En en passant, dat wil zeggen, een van de bijproducten van die vergadering der hoogmogende heren der Staten-Generaal. Werd dan ook besloten om de Bijbel te vertalen naar het Nederlands. Enzovoorts. En die hebben daar grote moeite mee gehad, omdat in het algemeen daar in Dordrecht, waar die formulieren van enigheid vandaan komen, dus ook, hè, want dat is het hele verhaal eigenlijk. Ja, daar zit men met het probleem van het koninkrijk Gods. Niet alleen of het komt of niet komt, of al gekomen is, of altijd al was, of nog zal komen. Dat is net hetzelfde als over de zoon, weet u nog. Was die altijd al, of... ik zal er niet verder op ingaan. Men heeft er problemen mee. Zodra het geschiedenis wordt, een ontwikkeling van een heilsplan van God, heeft men er problemen mee. Want u weet, religie is statisch. Je hebt een God boven in de hemel, of in het nirwana, of het Walhalla, of noem nog eens wat, in de Elyseese velden, de Champs-Élysées, waar je maar hebt. De Elyseese velden, jazeker. Ja, in Frankrijk. Dat was nog voor het uitvinding van het wielrennen. Maar dat even terzijde. Maar daar is God. En die doet daar eigenlijk niks. Behalve een beetje naar beneden kijken. En dat is de nette variant die ik u nu vertel. Want voor de rest is het algemeen zo dat God niets menselijks vreemd is en dat hij dus ook achter de vrouwtjes aan zit. Dat weet u toch? Of niet? Hebben ze u dat niet geleerd op de HBS? Of zo? Of doe je geen kruiswoordpuzzels? Geliefde van Zeus? Je hebt er nogal wat hoor. Soms waren ze niet geliefd, maar dan toch. Maar goed, laat ik het er maar niet over hebben, maar dat is statisch en het menselijk bedrijf hier beneden gaat door. En de mens probeert af en toe de goden te activeren tot enig handelen. En soms proberen de goden onderling de mens te proberen te brengen tot enig handelen. En dat gaat zo door totdat de wereld vergaat. Tot aan Sint-Jutemis is dat dan, hè. Tot de jongste dag, of weet ik veel. Hangt er vanaf in welke denominatie je dan terechtgekomen bent. Wij zitten met de term de jongste dag. Die hebben jullie in de Bijbel nog nooit gelezen trouwens. De jongste dag wel. Waar staat die uitdrukking dan? Komt niet voor. Nee, het is ten laatste dagen. En daar regelmatig krijg ik daar vragen over of ten laatste dagen wel betekent de jongste dag. Ik zal hem opwekken ten laatste dagen of ten uiterste dagen. Uiterste van wat, krijg je dan de vraag. Dus het staat nog allemaal ter discussie. Men weet die dingen niet. En dat komt omdat sinds Dordrecht liggen, sinds wanneer was het? 1618, ze hebben het er lang over gedaan. De jaren 1618 en 1619 staat erin. En sindsdien zijn die dingen vastgelegd in formulieren. En krijg je er geen speld meer tussen. Alles wat daarin niet is opgenomen is per definitie ketters. Wij dus ook. Want wij geloven echt in de komst van het koninkrijk. En in die formulieren is daar geen sprake van. Dan gaan wij hooguit naar het koninkrijk toe. En dat is dan in de hemel. Of het komt tot ons in de zin van niet in de wereld, maar in ons hart. Lees men in dit volgende vers hier. Dus het is mijn inleiding tot deze verse. En bij de Rooms-Katholieken is het Koninkrijk Gods het Koninkrijk der Hemelen. En dat leest men als hemelrijk, zodat het Koninkrijk is ineens de hemel. Het is geen onderscheid tussen het Koninkrijk van Christus en de hemel. Het heet het hemelrijk. Heb je dat nog? Zo bekend dat sommige mensen zo heten. Van hun achternaam. En in het Duits, Himmelreich. Ja, daar komt hij waarschijnlijk ook vandaan. En is in Nederland geïmporteerd. Want wij Nederlanders zijn van Duitse bloed, hè? Naar het schijnt. Maar dat even terzijde. Tenminste, ik hoorde die voetballers dat laat zingen. Maar toen maar. Ik kon het er niet aan afzien, maar ze waren van Duitse bloed. Gevraagd zijn de fariseeën wanneer het koninkrijk Gods komen zal. Ja, dat was een legitieme vraag. Want die lui hadden nog nooit van Dordrecht gehoord. Laat staan van een concilie of een synode of iets dergelijks. Die hebben het Oude Testament. Niet dat ze dat erg serieus nemen, moet ik u eerlijk zeggen. Maar je kan het niet missen, dan wordt vanaf bladzijde 1, vanaf de eerste bladzijde, ongeacht de nummering dan, vanaf de eerste bladzijde wordt daar gesproken over één koninkrijk. Waarvan je intussen kunt vaststellen dat dat koninkrijk wat daar geïnitieerd wordt, aangekondigd wordt, dat dat nog nooit gestalte heeft gekregen. Nog nooit geïmplementeerd geworden is, hoe zeg je dat? Nog nooit vlees is geworden. Die vind ik eigenlijk de mooiste. Dan kun je aan de uitdrukking wennen. Want het is een Bijbelse uitdrukking. Maar er was er nog nooit. Diezelfde vraag. Nee, niet diezelfde vraag. Maar een gelijksoortige vraag. Vinden we hierna trouwens nog ooit. En niet door de fariseeën. Maar door de discipelen. Dat is de vraag namelijk, zult gij in deze tijd het koninkrijk aan Israël wederoprichten? Want als je het Oude Testament gevolgd hebt, weet je ook dat dat koninkrijk dat op bladzijde 1 beloofd was, dan toch tot stand moest komen via Israël. En meer specifiek natuurlijk via Juda. Wat niet noodzakelijk hetzelfde is. Maar het houdt verband met elkaar. Maar zo zou het moeten zijn. En het was nog nooit gekomen. Feitelijk tot in onze dagen niet. En ik weet wel dat er getheologiseerd wordt, dat het wel gekomen is en dat soort zaken. Maar ja, er zijn mensen die de krant niet lezen, geen televisie hebben. Dat mogen ze waarschijnlijk ook niet. Maar dan ben je echt wel stekenblind. En heb je je Bijbel niet goed gelezen. Zie? Dus het is een legitieme vraag. Wanneer het koninkrijk Gods komen zal? Toen heeft hij hun geantwoord en gezegd: het koninkrijk Gods komt niet met uiterlijk gelaat. En men zal niet zeggen: ziet hier of ziet daar, want ziet, het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. Dit is een populaire tekst. Breed. Populair. Kamerbreed. Hoe zeg je dat? Kerkbreed. Binnen het christendom. Het koninkrijk komt niet meer. Dat moet je niet letterlijk nemen, heet het dan, hè? Als wij over een koninkrijk beginnen, dan zeggen we, ja, als men er niet onderuit komt, ja, het staat wel in de Bijbel, maar ik geloof niet dat je dat zo mag duiden, heet het dan, hè? Zoals iemand mij ooit zei, dat mag je zo niet duiden. Men bedoelt, dat moet je niet letterlijk nemen. Ja, hoe dan wel? En dan zeggen we, nou ja, het is niet een uitwendig koninkrijk, want dat staat in de Bijbel. Het is wel een koninkrijk gods, maar dat is toch heel anders dan een aards koninkrijk. Want er staat, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Je vraagt je af wat uiterlijk gelaat is in het Grieks, maar hè? Of heb je dat niet? Uiterlijk gelaat? Er staat een woord wat maar één keer voorkomt in heel de Bijbel, dat is alleen hier. In het Grieks, dus in het Nieuwe Testament, maar daarmee in heel de Bijbel, heeft men vertaald met uiterlijk gelaat. En dat betekent zoveel als dat het gezien zou kunnen worden, dat het waarneembaar is. En daar laat ik het maar bij. Ik laat hem gewoon staan. Hij komt niet met uiterlijk gelaat. Nee, het komt niet met uiterlijk gelaat, want zegt men, de Heer zegt toch zelf dat het niet uitwendig is, maar inwendig. En daar hebben wij zelfs in onze evangelische kringen kennen we dat ook, want dan zeggen we, hey, maar het is binnenin je. Hè? En de Heer zit dan op de troon van je hart en van je leven. Ik vind het nogal wat. Dan heb je eerst van jezelf een koninkrijk gemaakt. En dan heb je zelf nog een koning gekozen ook. En dan heb je de Heer. Dat zingen ze ook tegenwoordig. Tenminste, als er een drumstel is. Dan. Ik weet wat een drummer is. Dat is iemand die zich bij muzikanten ophoudt. Maar laat maar zitten. Doe maar. Maar dan zingen ze toch. Wij kronen nu. Wij aanbidden nu. En wat het maar was. Waar dan? Ja, in ons hart. En natuurlijk, ik ben altijd bereid, nu ik even hier sta niet, maar als ik hier niet sta, ben ik altijd meteen bereid om die beeldspraak, die metafoor te accepteren. Omdat ik dan denk dat het de verkeerde beeldspraak is, maar ik begrijp wat men bedoelt. Laten we het daar dan maar op houden. Maar ik weet het nooit helemaal zeker of men het wel zo bedoelt. Ik proef er toch altijd iets van hoogmoed in. Dat zit op de troon in mijn hart, in mijn leven. Ja, de troon des Heren is niet afhankelijk van wat wij ervan vinden. En hij heeft ons niet nodig om met eer en heerlijkheid gekroond te zijn of te worden, ooit. Echt niet. Hij heeft dat van bovenaf ontvangen. Maar het idee dat het van onderaf moet komen, dat wij dat moeten regelen, ja, dat is je reinste, hoe heet dat? Dat is de verlichting, dat is de democratie, dat is socialisme. Het moet allemaal van onderaf geregeld worden. Zo van de piramide. Piramide is een mooi ding, maar hij moest met de punt in de grond staan. En dan zo opgebouwd worden. U weet wel, dat is ook de maatschappelijke ladder die ze dan minstens plat hebben neergelegd, ja, inderdaad. Zoiets. Het is volstrekt onbijbels en je moet er ook niet zo over denken. God heeft hem opgewekt, God heeft hem uitermate verhoogd en wij erkennen dat alleen maar. Wij geloven daarin, wij aanvaarden dat en wij betuigen onze onderwerping. En niet wij aanbidden u, wij kronen u enzovoorts. Ja, oké, ik zing dat lied voluit mee hoor. Kroont hem met gouden kroon. Kroont hem, Jezus, de dierbare verlosser enzovoort. Omdat ik begrijp wat de bedoeling van het lied is. Dus dat vind ik wel eerlijk. Maar aan de andere kant, binnen Bijbels jargon ligt het zo niet. God heeft hem gekroond enzovoorts. Maar hoe zit het dan met het koninkrijk? Ja, en daar staat het. Het is binnen uw lieden en het komt niet met uiterlijk gelaat. En als de Heer de koning is, en dat is hij, want hij is met eer en heerlijkheid gekroond in zijn opstanding, en hij woont in ons hart, dan is het koninkrijk via de koning in ons. Al moet ik er meteen bij zeggen dat het ook andersom gezegd kan worden. Dat betekent ook dat wij in het koninkrijk zijn. Want of Christus nou in ons is of wij in Christus, dat maakt in de Bijbel geen enkel verschil. Je schrijft het ook hetzelfde. Met hetzelfde woord, hè? Christus in ons is hetzelfde als gij in Christus. Enzovoorts. Dat maakt geen verschil. Maar kijk, je kunt wel argumenteren en zeggen, zie je wel, het koninkrijk, dat komt niet met uiterlijk gelaat, het is een overdrachtelijk, het is een geestelijk koninkrijk, het is een inwendig koninkrijk, enzovoorts. Dan zeg ik, punt 1, degenen die dat zo hard roepen, zijn daar niet blij mee, al zeggen ze dat onder die omstandigheden echt niet, want die zijn wel degelijk bezig om dat koninkrijk in de wereld te manifesteren. Al was het maar omdat ze christelijke politieke partijen oprichten. Eventueel zelfs evangelische. Die bestaat niet meer, geloof ik. Hè? De Evangelische Volkspartij, EVP, bestaat niet meer. Nee. Goed. Maar dat doen ze. En ik las van de week nog ergens iets. Want er gaat wel eens wat door mijn handen. En dan zeiden ze ook, ja, dan kan je wel zeggen dat je geloviger bent enzovoort. Maar dan zou je toch de 10 geboden moeten prediken en toepassen enzovoorts. Want hoe kun je nou de Heer lief hebben en niet de 10 geboden onderhouden? Theologische werken. Ja. Men topt wat af. Maar hoe dan ook. Waar hier staat, waar men claimt en zegt op grond van deze verse, het koninkrijk God is niet een letterlijk koninkrijk, je moet het overdrachtelijk zien enzovoort. De lui die dat leren zijn in de praktijk wel degelijk bezig, niet allemaal denk ik, ze moeten wel eens even wat anders doen, maar toen, in de praktijk zijn ze wel degelijk bezig om het christendom of wat zij eronder verstaan in de wereld gestalte te geven. Heb u dat nog? Dat is in strijd met de theorie. Dat is één. En het andere is dat meteen hierna staat. Zullen we het eens meteen even lezen dan vanaf vers 26. Van vers 21 spring ik even snel naar vers 26. En gelijk het geschied is in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de Zoon des Mensen. Zij aten, zij dronken, zij namen ten huwelijk, zij werden ten huwelijk gegeven. Tot op de dag op welke Noach in de ark ging en de zondvloed kwam en verdierf ze allen. Desgelijks ook gelijk het geschied in de dagen van Lot. Zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten en bouwden. Maar op de dag op welke Lot van Sodom uitging, regende het vuur en zulver van de hemel en verdierf ze allen. Even alzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Komt het koninkrijk nou met uiterlijk gelaat of niet? Oké. Vraag anders formuleren. Heeft het koninkrijk een uiterlijk gelaat? Gewoon, kan het koninkrijk waargenomen worden? Het antwoord is, nu niet, maar in de toekomst wis en waarachtig wel. En dat staat hier ook. Dus dan kan je wel zeggen, ja, maar er staat het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat, want het is binnen uw lieden, dus het is een overdrachtelijk koninkrijk en dat is het dan. dan moet ik u zeggen, nou, binnen een halve bladzij staat dat het koninkrijk wel degelijk komt met een uiterlijk gelaat en waargenomen kan worden, en dat is een understatement. Het zal heftig zijn als het koninkrijk komt. Nou wist u dat natuurlijk wel, dat zo is. Toch, mag ik hopen. Maar het is verbijsterend hoe men dan één of twee teksten bij elkaar pakt en uit het schriftgedeelte ligt. En de andere, daar kijkt men niet naar om. Want wat er hier verder volgt gaat wel degelijk over het plotseling van één dag op de andere eigenlijk openbaar worden van het koninkrijk. En openbaar worden wil zeggen dat het wel degelijk komt met uiterlijk gelaat. Nou ja, het gaat over wat wij noemen de wederkomst van Christus. Maar u weet toch, dat is toch om een oordeel te brengen over de levende mensheid. Het is niet de jongste dag. Want er staat, er zullen twee op de akker zijn en de een wordt genomen en de ander gelaten. En hoe je het ook interpreteert, dat betekent dat toch 50%, binnen het voorbeeld althans, gewoon op aarde blijft. Dat is dus niet de jongste dag. Want dan wordt de hele oude schepping, alles wordt weggenomen. En zo was het ook in de dagen van Lot. Dat was niet de jongste dag, niet de wereld verging. Maar God greep in, enzovoort. En zo was het in de dagen van Noach. En zo verder. Ik bedoel, afgezien daarvan, die vergelijking met de dagen van Noach vinden we elders ook, en nog veel uitgebreider, en helemaal zonder enige twijfel van toepassing op de wederkomst van Christus en het oordeel dat hij daarbij brengt over de levende mensheid, over de volkeren, want zo noemen we dat in ons jargon, het oordeel over de volkeren, ter onderscheiding van het oordeel op de jongste dag over al wat ooit geleefd heeft. Maar het oordeel over de volkeren in zijn wederkomst is niks anders dan de openbaring van zijn koninkrijk en dus de onderwerping van alles wat op aarde is aan die koning. En wie dat niet wil, ja, die wordt uit het koninkrijk verwijderd. Zo heet dat. Dat is de gelijkenis van het onkruid in Matthäus 13. Toch? De Zoon des Mensen zal uit zijn koninkrijk vergaderen allen die de ongerechtigheid doen, enzovoorts. Het onkruid wordt in het vuur geworpen, staat er. Ja. Kortom, wat hier beschreven wordt, is dat het aanbreken, ik vermijd nu het woord komst, hè, want dat is een breed begrip. Maar dat het aanbreken van het koninkrijk niet meteen betekent ook de openbaring daarvan. Ik kan me voorstellen dat u daar moeite mee hebt. Maar dan moet ik u zeggen dat wij in de geschiedenisboeken nog wel eens zoiets tegenkomen. Andersom trouwens ook. Maar de normale gang van zaken is dat de koning gekroond wordt en daarna moet u maar zien dat hij zijn macht vestigt. Iemand wordt tot koning uitgeroepen of roept zichzelf tot koning uit, maar daarna moet hij dat nog enzovoorts. Nee, zuster, in Engeland gaat het nu anders, want die man is al koning, Karel is nou al koning geworden, Charles, de derde geloof ik alweer, hè. Ja, hij is al koning geworden en ze maken geen haast, geloof ik. Want volgend jaar gaan ze hem ook nog officieel kronen. En dat is in Engeland van oudsher een heel gedoe. Alleen heb ik gehoord dat ze dat gaan inkorten. Ik weet niet waarom. Ik zou het jammer vinden, eerlijk gezegd. Nou, meen ik, ik kijk even naar Harry Lucas. Wij hebben toch ergens ooit een film gepubliceerd. Ergens een film gepubliceerd over Light in the West. En nog zo wat, vier films van die Engelsman, The Seaman. Ik weet niet meer hoe die club heette. Ik ben er nog geweest. Bij die man op bezoek. En er was een film bij, die ging, er was een heel verslag over de kroning van Elisabeth. met alle details erbij vermeld. En erbij vermeld dat al die details en die onderdelen ervan gewoon afkomstig zijn uit de Bijbel. En uit de kroning van de koningen uit, nou ja, uit Juda, uit het huis van David enzovoorts. Hebben we die film nog? Staat die op onze site nog? Ik weet ook niet hoe die heet, maar wat de vier van die films van die heren. Nou ja, goed, we doen de wereld even kont dat ze op onze site moeten kijken, want daar staat dat op. Toe maar. Maar waar we het over hebben, weet u waarschijnlijk allemaal. Het is niet voor niks dat ik ook Matthäus 13 aanhaalde, de gelijkenis van het onkruid. Want wat er besproken wordt in de Bijbel, hebben wij ook vaak genoeg dus besproken. Namelijk dat Christus koning is van een koninkrijk, maar dat hij geen haast heeft om dat koninkrijk ook daadwerkelijk te tonen, te manifesteren, te implementeren of wat dan ook maar. Maar dat hij eerst, voordat hij dat doet, zich een volk voor zijn naam verzamelt. Dat is ook eigenlijk helemaal niks bijzonders. Want dat betekent dat degene die koning is, officieel, dat hij eerst zorgt voor zijn medewerkers. Dat hij eerst een soort inrichting maakt, zal ik maar zeggen. Een kabinet in elkaar timmert, heet dat in het Nederlands. Ik weet niet waarom dat een kabinet heet, maar ik heb het nagezocht, een kabinet is een kastje. Maar goed. Maar ze timmeren aan het kabinet. Maar goed, er wordt een volk voor zijn naam. En ach, ik kan het wel plechtig zeggen, maar dan moet ik u zeggen. Kijk, dat gaat als volgt. Je hebt iemand die wordt de koning gekroond, het koning uitgeroepen. En het eerste wat hij daarna doet, is personeel om zich heen verzamelen om hem in zijn koninkrijk te zijde bestaan. Die lui worden opgeroepen door de koning uit het volk. Daarom heten ze ook de volksvertegenwoordiging. Of gewoon de vergadering, of de kahal in het Hebreeuws. Dat kan allemaal. En of het er 70 zijn of 72, hebben we het later weer over. Hoeveel het er maar zijn. En dat heet dan de ecclesia in het Grieks. En zo heet de gemeente dus. Want dat is wat de gemeente feitelijk is. Hij verzamelt zich, zei de broer van de koning, Jacobus. Hij verzamelt zich eerst een volk voor zijn naam. En daarna pas zal hij de vervallen hut van David weder oprichten en wat daarvan verbroken is, zou hij herstellen. Staat er letterlijk in Handelingen 15. Maar Christus is al koning en dus is er fundamenteel sprake van één koninkrijk. Bij ons is dat misschien andersom, hoewel ik daar geen idee van heb, van staatsrecht. Niet echt, maar bovendien trekt niemand zich wat van aan als het erom gaat. Maar in principe in de Bijbel is zo, je hebt eerst een koning en dan komt pas het koninkrijk. Je hebt eerst Saul, die krijgt een kroontje op zijn hoofd, dat Samuel wel meegebracht, of het was het ook alweer. Hij kreeg olie op zijn hoofd en werd tot koning gezalfd. Ik vraag me nog altijd hoe Samuel dat gedaan heeft, want die Saul die was een grote kerel, weet je. Nou ja. Maar goed, hij zal de cel. En wat deed Saul daarna? Die ging alsnog de koeien melken, of zoiets. Die ging terug naar zijn vee. Had geen haast. Maar ja, toen brak er oorlog uit. Vijanden vielen het land binnen. Toen hadden ze dus een sterke man nodig. En toen kwamen ze bij Saul en toen moest het wel gebeuren. En toen kreeg zijn koninkrijk enige vorm. Toen kon hij ook niet meer terug, om zo te zeggen. Het voorbeeld van David was natuurlijk beter geweest. Ja, bij Saul was het ook al zo. Nee, eerder al, hoe heette die zoon van Gideon ook alweer? Ook Abimelech, geloof ik, hè? Ik weet het nooit helemaal zeker. Die zichzelf tot koning uitriep. In Richteren 6, of waar het maar was, ergens daar. En dan, maar goed. Hoe dat ook zij, David werd tot koning gezalfd. Het heeft nog jaren geduurd voor hij echt koning werd. De facto. Maar de jure was het al veel eerder gebeurd, al voor zijn ontmoeting met ook die man, die grote kerel. Die was nog groter trouwens. Goliath, toch? Want David wordt geïntroduceerd bij zijn salving tot koning. Toch? Nou ja. Maar het duurde nog lang voordat het gestalte kreeg naar buiten toe. En dat is met de Heer ook zo. De zoon van David. God heeft hem opgewekt en uitermate verhoogd. Het is altijd jammer dat men dan bij dit begrip verhoging blijft steken bij een kruis. En de zaak weer terugdraait en zegt, hij werd verhoogd aan een kruis. Hij werd vernederd aan een kruis. Alsjeblieft zeg. Ja, je moet wel bij de Bijbelse termen blijven. Hij werd vernederd aan een kruis. Hij werd vervloekt aan een kruis. Dat was zijn uiterste vernedering. Gehoorzaam tot de dood. Ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem ook uitermate verhoogd. En in die positie is hij geworden tot oorzaak voor eeuwige zaligheid voor alle die hem gehoorzaam zijn. Ik sloot hem even kort met Hebreeën 5. Maar toe maar. Heb je dat nog? Omdat een ieder die in hem gelooft naar hem opziet. Dat is de Bijbelse gedachtegang. We hebben een verhoogde Christus. Met eer en heerlijkheid gekroond, zegt Hebreeën 2 vervolgens. Naar aanleiding van Psalm 8, waar die termen gebruikt worden. Maar alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Weer Hebreeën 2. Toch wij zien nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar het is wel zo. Maar wij zien het niet, maar het is wel zo. Het is misschien al een paar jaar geleden dat ik u voorgehouden heb, Psalm 110, dat zal wel een paar jaar geleden zijn. Daar staat, zit aan mijn rechterhand. En dan staat er in onze Statenvertaling, totdat ik uw vijanden zal gesteld hebben of zal stellen tot voetbank uw voeten. Zo van, dat gaat hij in de toekomst pas doen. Maar dat is een misverstand. Dat kan namelijk niet, omdat in het Nieuwe Testament staat, dat met name ook in Hebreeën 2, dat die vijanden, die zijn al gesteld tot voetbank zijn en voeten. Alle dingen zijn al aan zijn voeten onderworpen. Hebreeën 2, het is ook Efeze 1 enzovoorts. En nog zo wat schriftplaatsen, ook in Handelingen. Dat is al lang gebeurd. Alleen de toevoeging in Hebreeën 2 is, doch dat zien wij nog niet. Het is ook niet totdat, heb ik ooit uitgelegd, maar het is opdat. Zit aan mijn rechterhand, opdat ik uw vijanden zal stellen, daarmee en daardoor, tot voetbank uw voeten. Dat is in één keer gebeurd. Alle dingen zijn zijn voeten onderworpen. Zie? Wat in de toekomst zal gebeuren, is niks anders dan de uitwerking daarvan. Vandaar dat ik dat woord implementatie gebruik. Want een manager heeft mij verteld dat ik het zo moet zeggen. Het moet geïmplementeerd worden. Ik weet niet wat het betekent, maar dat is het dan. Hè? Hoe zeggen ze het? Het moet uiterlijk gelaat krijgen dan. Het moet getoond worden. Dat is de wederkomst van Christus. Dat heet in heerlijkheid. En er staat niet voor niks dat bij die gelegenheid of dat in die omstandigheid aller oog hem zal zien. Niet noodzakelijk op hetzelfde tijdstip. Zoals men er graag in wil lezen. Dat staat er ook niet. Maar aller oog zal hem zien. Wat is daarvoor bijzonders aan? Nou, het bijzondere is dat er een 2000 jaar aan vooraf gaan dat niemand het ziet. Wij leven in de dagen van de verborgenheid, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En wanneer komt hij dan, is de vraag in Matthäus 24. En dan komt het antwoord, nou dat duurt wel even, want je krijgt eerst nog dit en dat en aardbevingen en hongersnoden, aardbevingen, pestilentie, oorlogen en geruchten van oorlogen en wat het maar. En dan staat de laconiek, en nog is het einde niet, want dat is maar een begin der smarten, zodat u niet denkt dat dat een teken is van de naderende wederkomst van Christus. Zolang de wederkomst van Christus nadert, duurt dit namelijk voort. En blijft dat ook voortduren. Zo staat het er. Zie? En dan krijg je vervolgens, dat dan die grote verdrukking komt, oprichting van de gruwel der verwoesting staan in de heilige plaats. Dat is het begin van de grote verdrukking. En er stond na die verdrukking, van die verkorte dagen van 1260 dagen, dan staat er, zal de zon verduisterd worden, de maan zal de schijnsel niet geven, en er zal gezien worden het teken, namelijk de zoon des mensen. En aller oog zal hem zien, alle geslachten zullen over hem rouw bedrijven, en dat soort dingen meer. Dat betekent gewoon, je hebt, zo, ik roep altijd maar gewoon, je hebt pak een beetje 2000 jaar dat niemand het gezien heeft. Maar dan komt hij met grote kracht en heerlijkheid en zijn heiligen met hem en wat het maar was. En dan zal hij zitten op de troon zijn heerlijkheid en de volkeren voor zijn aangezicht verzamelen. Inmiddels ben ik dan in Matthäus 25, maar daar staat het allemaal zo achter elkaar. Zie je? En wij leven in de dagen dat dat koninkrijk Gods inderdaad wel gekomen is, als je dat zo kunt zeggen. Nou ja, het staat hier. Van mijn part, het is tot ons gekomen. Maar dan toch niet met uiterlijk gelaat. Want je kan het niet zien. Andersom wordt het ook gezegd in de Bijbel. Namelijk, wij zijn gebracht tot en overgezet in het koninkrijk. Zodat de term het koninkrijk komt. Ja, dat kan. Wij kunnen het in het Nederlands ook zo zeggen. Zolang je het niet te smal neemt. Net als met de Messias. Is de Messias al gekomen of niet? U weet wel, discussie met het Jodendom. Is de Messias al gekomen? Nou, zodra de discussie is met het Jodendom, zeg ik nee, hij is niet gekomen. Hij moet nog komen, jullie hebben gelijk. Maar hij heeft zijn opwachting gemaakt in het verleden en is in het verleden als zodanig, als de Messias, aangesteld. Als hij het niet is, kan hij niet komen, toch? Moet hij uitleggen of niet? Als Sinterklaas niet bestaat, kan hij ook niet komen. Als er geen Messias is, dan kan hij ook niet komen. Hij moet eerst tot Messias gesteld zijn. Tot Here en Christus in het Grieks. Dat is Handelingen 2, dat is wat Petrus zegt. Maar toen kwam hij niet, toen ging hij. Dat is bijbels beter verantwoord dan te zeggen dat hij in het verleden gekomen is. Heb je dat? Hij verdween. Dat zei hij ook, hij kondigde het ook aan van tevoren. Ik ben nog maar kort bij u enzovoort en dan ga ik heen. Naar het huis mijn vaders om die plaats te bereiden en dat soort dingen. Ik ga heen, ga weg. Vrede zij u en gij zult mij niet meer zien. Niettemin ben ik met u alle dagen tot aan de volleinding der eeuw. Daarna ook trouwens, maar dat... Dan staat het daar niet bij, omdat het daar ook niet over ging. Maar toen maar. See? Dus ja, is het koninkrijk gekomen? Ja, in zekere opzicht wel, maar niet met uiterlijk gelaat. Het is het verborgen koninkrijk van Christus. Dat zijn de dagen waarin wij leven. En dat heet dus zelfs nog korter, omdat het een begrip is, heet de verborgenheid. En dat heeft dan vele aspecten, kan je het weer uitleggen. Maar dat woord verborgenheid is de gecondenseerde formulering van het complete begrip van een verborgen koninkrijk, een verborgen koning, verborgen betekenissen van oud-testamentische schriftplaatsen enzovoort. En het verborgen werk wat de Heer doet, zelfs als hij het in de wereld doet, is het nog verborgen. Hij verbergt zijn aangezicht achter één wolk. Het is ook beeldspraak, al uit het Oude Testament. En daarom heet het ook dat hij zal komen op de wolken des hemels. Maar dat werd ook weer gezegd ter gelegenheid van dat hij verdween in de wolk. In Handelingen 1. Die hele wolk is de uitbeelding van dat het zienlijke aspect van de koning en het koninkrijk zou verdwijnen. En dat er over zal blijven de wolk, want de wolk staat voor geestelijke, onzienlijke dingen. Ik weet wel dat je een wolk kunt zien, maar hij is de uitbeelding van onzienlijke dingen, van geestelijke dingen. Vandaar dat we elders weer leren dat de wolkkolom bijvoorbeeld, na de uittocht uit Egypte en doortocht door de woestijn, dat een beeld is van de Heilige Geest. Ja, dat is zo. En een wolk van getuigen zijn geestelijke getuigen. Getuigen die we niet kunnen zien, maar die nog spreken, hoewel ze reeds gestorven zijn. Dat is Hebreeën 11. Heb u dat? En wij kijken naar de hemel, wij zien een wolk. En we roepen met Jesaja, och dat gij de hemelen scheurdet en dat gij nederkwaamt. Toch? Is dat dan? Maar het gaat over de Heer verbergt zich. En toen stonden die mannen daar op de Olijfberg, honderden jaren na Jesaja, om zo te zeggen. En toen zeiden die twee mannen, die zeiden, ik denk altijd, hoe zouden ze dat gelijk uitgesproken met z'n tweeën? 1, 2, en dan gaan we. Maar goed, stel me dat zo voor altijd. Hè? Wat zeiden ze, die twee mannen? Maar goed, die zeiden, deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk je hem hebt zien opvaren enzovoorts. Ja, in de wolk. Dat zagen ze gebeuren en ze zullen dat zien, staat er 6 keer bij. Ik geloof dat ik me verteld heb, maar in ieder geval 6 keer. En gij zult hem dus ook zichtbaar zien wederkomen. En intussen leven wij. Ja, koninkrijk. Ja, zei de broer van de koning, hij heeft geen haast. Hij verzamelt zich eerst een volk uit heidenen voor zijn naam. En verder doet hij nog niks. En Paulus schrijft, hij heeft zich beperkt tot, overgegeven tot, of aan, dat kan ook, aan de gemeente. En dan staat er dan een keer of 4, 5 in verschillende schriftplaatsen. Maar dat betekent beperkt tot, overgegeven aan ons. Hè? Christus die zich voor ons heeft overgegeven enzovoort. En aan de wereld doet hij niks, dat komt later pas. Heb je dat? Nee, wij in Nederland kennen ook zoiets. Hè? Wij houden verkiezingen en kiezen we, weet ik veel wat we allemaal kiezen enzovoort. En dan hebben we onze keuze gemaakt. En dan moet er uit de luid die wij gekozen hebben, moet er een regering gevormd worden. En dat kan nog heel lang duren voordat ze daarmee klaar zijn. En intussen hebben we geen regering. Nou ja, niet dat we daar veel van merken. Nou ja, het verschil is nooit. U weet dat ze in België zitten ze jaren zonder regering. En het land sukkelt gewoon door. Daar merk je helemaal niks van. Ik ben van mening dat Nederland überhaupt niet geregeerd wordt. Echt niet. Nee, er zijn lui die een baantje hebben, maar daar heb ik het niet over. Ik heb het over wat ze doen. En maak je geen zorgen, ze doen niks. Echt niet. De wal keert het schip, ja. Misschien houden ze af en toe zo'n ding, een Fender heet dat. En ik bedoel niet een gitaar, maar je weet wat een Fender is? Een spatbord. Maar ook zo'n ding wat ze tussen de wal en het schip houden. Als de schepen, dat heet ook een Fender in het Engels. Om de schokken op te vangen. Enzovoorts. En dat doen ze in Den Haag. Dan gaat het schip van staat, gaat weer die kant op. En houden ze weer iets tussen. Autobanden. Gaat ook heel goed ertussen. Nou goed. En dan weer aan de andere kant. Enzovoorts. Maar sturen is er niet bij, hoor, beste mensen. Echt niet. Regeren is vooruit schuiven. Niet. Nou ja, wat mijn zin. Ik heb er veel te lang over gepraat. Maar met als strekking dat je onze huidige gang van zaken niet als norm moet nemen voor het lezen van de Bijbel. Hè? Het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Men zal niet zeggen, zit hier of daar. Begrijp je me goed? Ik ken mensen die wijzen ook vandaag aan zeggen, kijk, zie hier en daar. De Heer doet een groot werk. Meestal ergens in een ver buitenland waar we toch niet naartoe kunnen. Ergens in een Zuid-Afrikaans land. Nee, niet in Zuid-Afrika, maar in het zuiden van Afrika. Ergens, weet ik zo gauw niet. Of in Korea, daar heb ik ook eens meegemaakt. Er was een grote opwekking in Korea. Er kwamen duizenden mensen tot geloof enzovoort. Ik geloof het nu nog niet, al zijn we jaren verder. Maar, hè? Dus altijd, de Heer doet een groot werk daar of daar. En komen ze ons mee. Dan denk ik altijd, wat nou jammer dat hij dat hier niet doet. Maar het is niet zo. De Heer verzamelt zich een volk voor zijn naam en dat kan je niet aanwijzen. Dat is niet aan te wijzen. Wat je kunt zien, is dat mensen van religie veranderen, of van levensvisie of houding of zo. En misschien zijn ze echt tot geloof gekomen, maar dat kan je niet bewijzen. Nou ja, op het termijn wel, zegt Johannes. De enige waar je het aan kunt zien of iemand een gelovig is, is of hij de broeders lief heeft en het woord van God. Of andersom, het woord van God en de broeders. Dus, dat is het dan. Maar dan heb je nog niet aangetoond dat God zich een volk voor zijn naam verzamelt als eerstgeborene, als een ecclesia, als een volksvertegenwoordiging voor zijn koninkrijk. Dat in de toekomst zal geopenbaard worden. Het is echt niet te doen. Zie? Nou ja. Geldt voor meer dingen. Dat is, ik vind het heel vervelend, maar dat is ook het dilemma van waar we het de vorige keer nog over gehad hebben. Over die 10 melaatsen en dan komt er één terug enzovoort. Maar, want het is niet aan te wijzen. Ik ben er zelf van overtuigd dat hij zijn werk doet via Israël. Omdat de Bijbel zegt dat God zijn werk doet via Israël sinds de verkiezing van Israël. Ook in onze dagen. En als het niet het ene huis van Israël is, is het het andere huis. En ik heb er vele. Maar dan ook zeer vele aanwijzingen voor. Maar je kan niet zeggen, kijk daar. Want nee, het gebeurt in het verborgene. En dat is ook voldoende. We hebben het woord, dat geloven wij, enzovoorts. En dat ik dit soort dingen geloof is echt niet op grond van wat je kunt zien, maar op grond van wat de Bijbel het zegt. Goed, ik ga er nou niet verder op in. Dus doe maar. Het koninkrijk zit hier of zit daar, want het is er niet. De woorden die hier gebruikt worden, daar moet ik ook meteen maar even wat van zeggen, ook wat er nu verder volgt. De woorden die hier gebruikt worden, die vinden we in een andere context, in andere plaatsen. Want bijvoorbeeld dit van zit hier of zit daar, want er valt niks te zien. Die woorden vinden we ook in Matthäus 24 in elk geval, in een iets andere context, maar toch met dezelfde algemene strekking. Dat is in Matthäus 24 vers 23. Als dan zo iemand tot uw lieden zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. En nou, zie hier is de Christus of daar. In Lucas ging het over, zie hier het koninkrijk of daar. En dan staat er nou, dat, geloof dat maar niet. En hier is het, zie hier is de Christus, wat feitelijk hetzelfde is als zie het koninkrijk. Of daar, gelooft het niet, want er zullen valse Christussen en valse profeten opstaan. En zullen grote tekenen en wonderheden doen. Daar durf ik niks van te zeggen. Want anders wordt het wel heel lelijk wat ik ga zeggen. Dat begrijp je toch, hè? Zijn mensen zeggen, nee, je moet tekenen en wonderen hebben. Nou, daar zal de duivel in voorzien, staat hier. Dus zou maar even voorzichtiger worden. En tekenen en wonderen, dat gaat om zichtbare dingen die men wil. Maar waar hebben we het nou juist over? Dat de Heer in het verborgene werkt. Niet met zichtbare dingen. En dat de duivel werkt met zichtbare dingen. Met tekenen en wonderen. Nee, niet dat ik dat vind, dat staat er. Dat wordt gewoon zo geschreven. Zie? Enzovoorts. En deze uitspraken die gaan zelfs, want in die context staan ze, ze gaan over de dagen van de grote verdrukking. Dat wil zeggen, dat gaat dan in ieder geval over de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Want binnen dat window, heet zoiets, hè? Binnen dat venster zit je hier. Want vanaf vers 15 wordt gesproken over de tweede helft van de 70ste week van Daniël. En die is voorbij in vers 29. En in die tussentijd staat er, denk nou maar niet dat de Christus ergens is. Dat je het ergens kunt zien, want die is er niet. Ook niet in de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Misschien wel juist niet. Maar ik mag het ook niet overdrijven natuurlijk, maar hij is er niet. Dat komt pas daarna. Dat is vers 29 en dan vers 30. Terstond na de verdrukking van die dagen zijn er de tweede helft van de 70ste week van Daniël, vers 30. Als dan zal in de hemel verschijnen het teken van de Zoon des Mensen, en dan zullen alle geslachten der aarde, des lands is het eigenlijk, wenen en zullen de Zoon des Mensen zien, komende, dan wel in zijn komst, op de wolken des hemels. Implicerend daarvoor hield hij zich verborgen, en pas na de 70ste week van Daniël zal hij zich manifesteren. Zie? Nou ja. En als ik dan hier ben en omsla, dan lees ik in vers 37. En gelijk de dagen van Noach, alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. Want gelijk ze waren in de dagen voor de vloed, zondvloed, etende en drinkende, trouwende en ten huwelijk uitgevende, tot de dag toe in welke Noach in de ark ging, en bekenden het niet totdat de zondvloed kwam en hen alle wegnam. Alzo zal ook zijn de toekomst van de Zoon des Mensen. En vervolgens, als dan zullen twee op de akker zijn, de een zal genomen en de ander zal gelaten worden. En er zullen twee vrouwen malen in de molen, de ene zal aangenomen, de ander zal verlaten worden, enzovoort. En ik lees het even met u, omdat terugzijnde in Lucas 17 vinden we diezelfde woorden eigenlijk. En heb ik ze nog niet eens allemaal gehad. Want in Matthäus 24 las je ook: als gij zult zien de gruwel der verwoesting, dat als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen, die op het dak is komen, niet af om iets uit zijn huis weg te nemen, enzovoort. Maar die woorden staan hier ook in Lucas 17. Die over Noach heb ik net gelezen met u. Vanaf vers 26. Die van dat malen van twee vrouwen, dat is vers 35, eventueel ook vers 34. In die nacht zullen twee op in bed zijn, de een zal aangenomen, de ander zal gelaten worden. Twee vrouwen zullen tezamen malen, de een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. En twee zullen op de akker zijn, de een zal aangenomen, de ander zal verlaten worden. Dat is precies wat je ook leest in Matthäus 24 en 25. Alleen daar staat het rechtstreeks in verband met de wederkomst van Christus enzovoorts. En hier gaat het daar dus ook naartoe. Dat wil zeggen, dat koninkrijk komt wel degelijk ooit met uiterlijk gelaat. Met alle consequenties van dien. En hier heet het dan, dat is de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Dat is hoe het staat in vers 30. Kortom, dat koninkrijk kennen wij tot op heden niet als met uiterlijk gelaat, maar het existeert wel degelijk omdat de koning gekroond is. Als je een koning hebt, heb je een koninkrijk. Misschien maar een kleine, maar dan heb je een koninkrijk. Heb je dat? Nou ja. Goed, dan terug naar vers 22. Nee, niet. Ik was bij vers 21, want het koninkrijk Gods is binnen uw lieden. In dit verband citeer ik ook met groot genoegen Johannes hoofdstuk 18, is het geloof ik nog. Ja, Johannes hoofdstuk 18. U weet dat de Heer geacht werd gezwegen te hebben toen hij naar de slagbank geleid werd, volgens Jesaja 53. Niettemin hebben we toch een klein gesprek tussen Pilatus en Jezus. Jezus die eerst niks zeggen wilde, maar uiteindelijk toch wel iets. Dat is in Johannes 18 vanaf vers 33... Pilatus dan ging wederom in het rechthuis en riep Jezus en zei tot hem: zijt gij de koning der Joden? Nou ja, dat is wel erg smal genomen als u het mij vraagt. Koning der Joden? Koning der koningen en heer der heren. Over de hele mensheid en over de hele schepping. Eigenlijk. Maar dat moest hij dan nog wel worden. In zijn opstanding. Toch? Maar de vraag is, zijt gij de koning der Joden? Jezus antwoordde hem, zeg gij dit van uzelf of hebben het u anderen van mij gezegd? In mijn familie is de vraag dan, heb je dat nou van jezelf of heb je het uit een boekje? Want zo gaat dat vaak, hè? Mensen die van alles beweren en die hebben het ergens vandaan gehaald. En zeggen, of heb je dat uit een boekje? Nou ja, toen maar. Bla bla. Hebben dat anderen van mij gezegd? En Pilatus zegt, ben ik een Jood? Ze hebben het mij gezegd, zegt hij dus. Hè? Ik ben toch geen Jood? Uw volk en de overpriesters hebben u aan mij overgeleverd. Uw volk en de overpriesters, dat is het Sanhedrin dus, hebben u aan mij overgeleverd. Wat heb gij gedaan? Jezus antwoordde, en dan ging hij toch in op de vraag, zijt gij de koning der Joden? Toen zei hij, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. En dat is de uitspraak die men meteen legt naast waar we vandaan komen. Lucas 17, het koninkrijk komt niet met uiterlijk gelaat. Want hier zegt de Heer, mijn koninkrijk is niet van deze wereld. Indien mijn koninkrijk van deze wereld ware, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, opdat ik aan de Joden niet ware overgeleverd. Hé, dan heeft hij toch niet in gedachte koning der Joden te zijn. Toch? De Joden zijn zijn vijanden. Dat zijn ze en dat blijven ze. Er moeten ook nog ergens dienaren zijn dan die niet tot de Joden behoren, blijkbaar. Maar toen maar. Indien mijn koninkrijk van deze wereld waren, zo zouden mijn dienaren gestreden hebben, omdat de Joden niet waren overgeleverd. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. En dit vind ik een van de mooiste zinnen uit de Bijbel. Nu is mijn koninkrijk niet van hier. En ik vind het zo'n mooie zin vanwege alles wat geïmpliceerd wordt. Nu is mijn koninkrijk niet van hier. Kan betekenen, maar later is mijn koninkrijk wel van hier. Nu niet. Suggereert toch dat er wel degelijk sprake is. Suggereert is nog zwak uitgedrukt hoor. Impliceert dat er wel degelijk sprake is van één koninkrijk. Maar nu niet. Dus later. Maar je krijgt er nog een. Want de zin houdt ook in. Maar nu is mijn koninkrijk niet van hier. Het houdt ook in, nu is mijn koninkrijk vandaar. Niet hier, maar verder weg. Want hier is aanwijzend voornaamwoord dichtbij. Hè? En daar is aanwijzend voornaamwoord veraf. Ik wijs horizontaal, maar ik had ook verticaal kunnen wijzen. Allebei is correct, volgens de Bijbel. Maar doe maar. Dat wil zeggen, nu is mijn koninkrijk van elders, maar in de toekomst zal het wel degelijk alsnog van hier zijn. En dat staat allemaal in dat ene zinnetje. En het wordt bevestigd natuurlijk, wat elders gewoon expliciet in de Bijbel staat. Hè? Maar hoe je met zo weinig woorden zoveel kunt zeggen. Nou ja. Waarna volgt, zijt gij dan een koning? Dat is de goede conclusie dus. Zijt gij dan een koning? Dus toch een koning. Als het koninkrijk niet van hier is, maar vandaar en nu nog niet, maar later wel, dan zijt gij dus een koning. Zijt gij dan een koning? Jezus antwoordde, gij zegt dat ik een koning ben, of dat ik koning ben. Hiertoe ben ik, gij zegt dat ik koning ben. De Heer zegt niet ja of nee in dit geval, althans niet in deze beschrijving. Maar hij zegt hoe hij zichzelf ziet, namelijk niet als koning. Hij zegt, dat zijn uw woorden. Hiertoe ben ik geboren en hiertoe ben ik in de wereld gekomen, opdat ik der waarheid getuigenis geven zou. Dat is wat de Heer kwam doen in wat wij noemen zijn eerste komst. van de waarheid getuigen. Merkwaardige wijze wordt dat gezegd van Johannes de Doper in Johannes 1. Er was een mens die kwam om van het licht en van de waarheid dus te getuigen. Maar het is tegelijkertijd van toepassing op de Heer zelf. Hij is degene die de waarheid getuigenis geven zou. Elders heet het gewoon, ik ben de waarheid. En daarmee het leven en nog zo het een en ander de opstanding natuurlijk. Enzovoorts. Maar dat was zijn bediening. En merkwaardige wijze staat er dan dat Pilatus zei tot hem, wat is waarheid? En dat is niet alleen het credo van de, dat is niet het goede woord, maar dat is niet alleen een uitspraak van een politicus. U weet, in de politiek telt waarheid niet, hè? Je kunt in de politiek met waarheid niks. U weet wat politiek is. Als iemand politiek bedrijft, wat doet hij dan? Dan praat hij om de waarheid heen. Wat zei die man ook alweer, die knaap, die zei, we moeten het goud toepassen voor ze erachter komen wat er werkelijk in het stuk staat van Remkes. Remkes, zo heet die man toch, of niet? Ik had niet goed, wie het zei, we zullen het maar niet, want het is gênant. Maar dan weten we hoe het in de politiek gaat. Waarheid. En verder kennen we nog iemand in die kamer, die zit daar al jaren. En het enige wat men doet is hem kwalijk nemen dat hij de waarheid zegt. En hem dan verwijt dat hij er ook niks aan kan veranderen. En vindt dat hij daarom de waarheid niet zeggen mag. Heb je dat nog? Nou ja, zulke dingen, dat is politiek. Daarom wij christenen deugen helemaal niet voor de politiek. Want wij worden geacht pilaar en vastigheid der waarheid te zijn. Ja, en dat in de politiek werkt dat niet. En begrijp je me goed, dat is niet alleen de politiek, hè. Dat is overal zo. Mensen willen de waarheid niet horen. Trouwens, de waarheid zeggen, dat klinkt al meteen niet goed, hè. Dan krijg je meteen ruzie. Iemand de waarheid zeggen, dan is het... Dan wordt meteen geweld gebruikt, hè. De waarheid heeft een schelluut, heeft een Fries mij verteld. Ik wil kijken even die kant op. Schelluut. De waarheid heeft, hè? Loet? Die Friezen weten het ook nooit eens over de uitspraak voor hun eigen Friese taal, hoor. Nou ja, nou goed. Maar de waarheid heeft een schel geluid, heet dat. Ja, zo is het. Dat is, de waarheid is hard. De waarheid valt niet over te onderhandelen. Daar kun je geen compromissen mee sluiten. Dus de wereld wil het niet hebben. De politiek al helemaal niet. Dat is het probleem. Want wij hebben de Bijbel. Wij zijn pilaren vastigheid der waarheid. Maar het stelt ons meteen buiten de legerplaats. Want daarin is geen plaats voor de waarheid. En als waarheid synoniem is met licht, wel, de wereld is in duisternis. Dat is het probleem. Zie? Nou ja. Wat is waarheid, zegt hij. En dat was meteen het einde van het gesprek. Want als het daarover gaat, dan houdt alle discussie vervolgens op. Zie? Hier dus ook. Nou ja. Pilatus laat het er dus maar bij. Maar als maar goed tot ons doordringt dat het koninkrijk allang bestaat. Alleen niet in het openbaar. De Heer werkt achter de schermen aan de vorming van zijn eigen volksvertegenwoordiging, om zo te zeggen, de Ecclesia. En daarna pas zal hij verschijnen op de trappen van van het paleis. Hoe heet dat? Als de regering gevormd is, hebben we in Nederland de traditie dat dan de koning met die vreemde schoenen aan en zo. Laat hij dan. Ik vergeet het nooit meer. Op de trappen van het paleis staan. Ja, te presenteren enzovoorts. Maar er zit een hele lange tijd tussen voordat het zover is. Maar de Heer zal in de toekomst zijn gemeente presenteren den volken. Dat wil zeggen aan de wereld. Hij zal komen met de zijnen, zijn heiligen. Kortom, met de hele gemeente. Vers 23. Zij zullen tot u zeggen, zit hier of zit daar, is hij. Gaat niet heen en volgt niet. Er valt niks te zien. Want gelijk de bliksem, die van het ene einde onder de hemel bliksemt tot het andere, staat gewoon die van het ene onder de hemel bliksemt tot het andere onder de hemel, schijnt, dat doet hij. Alzo zal ook de zoon des mensen wezen in zijn dag. Dat wil zeggen, dat is plotseling en zomaar van het ene op het andere moment. Nou, van de ene op de andere dag vind ik ook nog goed. Maar er is niemand die erop rekent. U weet wel, er zijn spotters die zeggen, waar blijft nu de belofte zijn de toekomst? Want vanaf dat de vaderen ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk. Dat is 2 Petrus 3. Maar er staat er maar, de dag des Heren komt wel degelijk. Terwijl men er niet op bedacht is. Maar eerst moet hij veel lijden en verworpen worden van, dat wil zeggen, door dit geslacht. Dat is in ieder geval door de Joden. Dat hebben we net ook gelezen in Johannes. De Joden hebben hem overgeleverd om gekruist te worden. En het staat niet alleen daar trouwens. Geslacht kan je ook lezen als generatie. Zo wordt het ook gebruikt, datzelfde woord. En dat is natuurlijk ook zo. In die generatie, in die tijd, zal hij veel lijden en verworpen worden. Onder het motto, de wereld heeft hem niet gekend en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Eerst moet u veel lijden. Dan pas zou hij namelijk koning zijn. En dan nog, dat er staat, alzo zal ook de zoon des mensen wezen in zijn dag. Je kunt natuurlijk vragen, welke dag is dat dan? Je kunt ook lezen, in zijn oordeel. Want het woord dag heeft nou eenmaal eventueel de betekenis van oordeel. Afgeleid van, de dag is licht en het licht oordeelt. De dingen worden van het licht bestraft, want de dag zal het verklaren, staat er dan. Ik geloof dat het Efeze 5 is, deze woorden, maar je moet onthouden, dat staat ook gewoon in je woordenboek hoor, dat het woord dag de betekenis heeft van oordeel. En dat dat de grootste gewicht is van het woord hier, lijkt mij duidelijk, want daarover wordt gesproken. Als de koning komt, brengt hij een oordeel over het volk en gewoonlijk verhoogt hij dan de belasting. Toch? We hebben bijbelse voorbeelden van, maar toch maar. Maar hij brengt een oordeel. Daar gaat het maar om. En dan komt dan, en gelijk het geschiedenis in de dagen van Noach, alzo zal het ook zijn in de dagen van de zoon des mensen. Zij aten en zij dronken, zij namen ten huwelijk en ze werden ten huwelijk gegeven, tot op de dag dat Noach in de ark ging. Dat hebben we net gelezen, ook in Matthäus 24. En mijn commentaar is altijd maar heel kort. Komt er ongeveer op neer dat dan gezegd wordt dat die lui in de dagen van Noach dan toch erg hoe heet dat, goddeloos leefden enzovoort. En dan zeg ik, nou, dat heb ik niet gezien. Ik heb alleen gelezen dat zij aten, zij dronken, ze namen ten huwelijk, ze werden ten huwelijk gegeven. Dat is toch de normale bezigheid van de mens? Dat is toch natuurlijke bezigheid van de mens? En van de dieren? Toch? Het is eten en drinken en ten huwelijk geven en ten huwelijk nemen of wat het man was. Dat is gewoon de samenvatting van wat ik dan maar noem met menselijk bedrijf. Met dank aan Jan Luiken voor de uitdrukking. Dat is niks bijzonders. Wat er beschreven wordt is, ze leefden gewoon door. De oorzaak, of beter gezegd de aanleiding van die vloed van Noach, die wordt hier helemaal niet vermeld. Dat was de de kwestie van de zonen gods die inging in de dochter der mensen en wat er maar omheen hing. Maar dat wordt hier helemaal niet vermeld. Hier wordt vermeld, mensen gingen gewoon door. Het verhaal is zoals het in de kinderbijbel staat altijd. Hè. Noach was met zijn hamertje bezig enzovoort. En die hamerslagen klonken door de hele wereld, als het ware. Om te getuigen van het oordeel dat binnen 120 jaar dan zou komen, toch? Noach, de prediker der gerechtigheid, en hij predikte met een hamer. Ja, cirkelzagen. Nou, lappen. Zoiets. Dat is de gang van zaken en dan is het verhaal dat. En de mensen trokken zich er niks van aan. Die leefden gewoon verder en lachten hem uit vanwege die schuit achter in zijn tuin. Toch? Totdat het begon te regenen en toen, ja, nou, enzovoort. Ik ken dat verhaal wel. Dat is wat hier staat. Mensen rekenen niet op, leven gewoon door. Trekken zich niks aan van welke boodschap dan ook. Maar het gaat wel gebeuren. Zo plotseling op een dag en dan is het zover. En hij verdierf ze alle. Dat u vooral niet denkt dat het hier gaat over de opname van de gemeente. Want degenen die weggenomen worden van de aarde zijn degenen die doodgaan. En degenen die niet weggenomen worden en dus achterblijven op aarde, die gaan het koninkrijk binnen. Dat is toch? Daar gaat het over. Dat is niet hetzelfde als de opname van de gemeente, want daar is het andersom. Desgelijks ook, zoals in de dagen van Lot, zij aten, zij dronken, zij kochten, zij verkochten, zij planten, zij bouwden. Want ze moesten goede rentmeesters zijn, denk ik altijd maar, hè, om eens wat christelijk jargon te gebruiken. Ze deden hun best, ze maakten er wat van. En ze wilden een goede, de aarde nalaten aan hun kinderen of aan hun kleinkinderen, weet je veel. Je moet toch wat tot stand brengen. Daar gingen ze gewoon mee door. En toen nam de Heer het allemaal weg. Zie? Het regende vuur en zulver van de hemel en verdierf ze alle. Net als aan het eind van vers 27. En verdierf ze alle. En wat er in de toekomst gebeurt, begrijpt u? De Heer verderft ze alle. De goddelozen, degene die niet naar het woord hebben willen luisteren, dat is in zijn wederkomst. Evenalzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Misschien wordt het tijd dat u zich erover gaat verbazen, dat als over de wederkomst van Christus gesproken wordt, dan heet het niet de Zoon van God die komt of zo, hè? Laat hem maar even tot u doordringen. Ik geef u even de tijd. Kost je nachtrust, maar ik geef u even de tijd. Het heet de Zoon des Mensen. De Zoon des Mensen zal komen in zijn heerlijkheid. De Zoon des Mensen komt met zijn heiligen. De Zoon des Mensen zal zitten op de troon zijner heerlijkheid. En de Dag des Mensen heet het, en hier is het wel. Evenzo zal het zijn in de dag op welke de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Het is namelijk de Zoon van Adam. En de uitdrukking alleen al brengt ons terug dus naar de eerste bladzijde van de Bijbel. Zoals gezegd. Laat ons Adam maken, want dat staat er echt, hè? Dat weet u langzamerhand, mag ik aannemen. Laat ons Adam maken naar onze beeld en onze gelijkenis, en dat die heerschappij hebben over de ganse aarde, over waarover dan maar. Dat is dat koninkrijk wat aangekondigd wordt. En het is de zoon, de bouwer van Adam, de zoon van Adam, die dat zal realiseren en die inderdaad beeld Gods is. In elk geval sinds zijn opstanding, want dat wordt specifiek en expliciet in de Bijbel vermeld. De Zoon des Mensen dus. Hetzelfde geldt trouwens ook voor de tegenwoordige positie van Christus in de hemel. De tegenwoordige positie van Christus in de hemel is de positie van hogepriester van het nieuwe verbond, naar de ordening van Melchizedek. En ook daar gaat het over de Zoon des Mensen. Denk maar aan het begin van de Hebreeënbrief. Hebreeën 2 met name. Wie is de mens, wie is de zoon des mensen die weinig minder gemaakt was dan de engelen, met eer en heerlijkheid gekroond is, enzovoort. En die gesteld is tot hoge priester aan de rechterhand Gods en uit de mensen genomen is en de zaken die bij God te doen zijn. Het is de zoon des mensen. Dat wil zeggen, de zoon van Adam. Dat het zo niet vertaald is, dat kan ik u uitleggen, waarom niet, hoe het zo gekomen is, maar het doet weinig ter zake. De Hebreeuwse term is Ben Adam. De zoon van Adam. Zie? En dus, ja, een gelijksoortige titel als zoon van David, maar de term zoon van David brengt hem terug tot David en dus het koningschap over alle stammen van Israël. Maar deze titel zoon van Adam gaat nog verder terug en maakt hem tot koning over de gehele aarde. Eigenlijk over de hele schepping. Zie? En dan staat er vervolgens in diezelfde dag, dat is de periode of de dagen van het oordeel, wat u maar wil. In diezelfde dag wie op het dak is, zal zijn, wie op het dak zal zijn is huisraad. In huis, die komen niet af om hetzelfde weg te nemen. En wie op de akker zijn zal, die zal keren desgelijks niet naar hetgeen dat achter is. Deze uitdrukking staat in Matthäus 24 in verband met het midden van de 70ste week. En daarmee het aanbreken van de grote verdrukking. Hier staat het wat vrijer. Ik denk dat het hier trouwens rechtstreeks van doen heeft met de gelegenheid die hier vermeld werd in verband met de dagen van Noach en wat er nu ook verder volgt nog. Want die gebeurtenissen slaan niet op het midden van de 70ste week, ook niet op het einde ervan, maar op de gebeurtenis uiterlijk 33 jaar daarna. Heb je die? Dat is echt het eind van de grote verdrukking, maar niet van die verkorte dagen. Dat wil zeggen niet van de 1260 dagen van de tweede helft van de 70ste week. Maar inclusief de 33 jaar die daar nog op volgen. Vanaf de val van Jeruzalem tot aan een herbouwd Jeruzalem als residentie van de koning der koningen. En dus tot aan het begin van de 1000 jaren. Want bij die gelegenheid zullen alle ongelovigen van de aarde worden weggenomen. Inclusief, inclusief die twee beesten uit Openbaring 13. Toch? Het beest en de antichrist. Dan wel het beest en het beest. Dan wel het beest en de valse profeet. Hoe je die maar noemen moet, die twee. Maar ook alle ongelovige mensen. Zie? En dat wordt hier beschreven, maar met dezelfde formulering. Het is tijd, gaat gebeuren, gedenk aan de vrouw van Lot. Vergetend hetgeen achter is, dat deed de vrouw van Lot niet. Vergetend hetgeen achter is, strekken men zich uit naar hetgeen voor is. Vers 33, zo wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. Dat is toch wel aardig geformuleerd in verband met de vrouw van Lot. Die probeerde vast te houden wat ze had. En ze raakte het dus echt kwijt. En deze woorden kennen wij uitgebreid, omdat ze vaker genoemd worden. In uw Bijbel staan er waarschijnlijk ook verwijzingen naar Matthäus 10 vers 39, Matthäus 26 vers 25, Marcus 8 vers 35, Lucas 9 vers 24, Johannes 12 vers 25. Dat gewoon erbij gedrukt. Want wij kennen dat. Wie zijn leven zal zoeken te behouden, die zal het verliezen. En zo wie hetzelfde zal verliezen, die zal het in het leven behouden. En dat is samenhang met de vrouw van Lot. Ben je zo bij vergeten dat geen achter is, de uitstrekkende naar het geen voor is. Ik zeg u, in die nacht zullen twee op één bed zijn. Die vond ik niet in Matthäus 24, geloof ik. Maar het is dezelfde gedachtegang, er zijn er twee. En dan is vertaald met de een zal aangenomen, de ander verlaten worden. In de eerste plaats proef je daarin de leer van uitverkiezing. In de vertaling. Wat ik u zei over Dordrecht. Enzovoort. Want dan moet je aangenomen, uitverkoren worden of wat dan ook maar. Maar de vertalers zijn erg suggestief geweest. Want het is eigenlijk net andersom. Namelijk, de een zal genomen worden. Ik durf niet meteen te zeggen weggenomen, maar dat is wel de strekking ervan. De een wordt genomen en de ander zal gelaten worden. Verlaten is veel te sterk uitgedrukt. En de een die genomen wordt, wordt dus weggehaald. En de ander die gelaten wordt, ja, die... U weet, er liggen er twee op één bed. De een wordt genomen en de ander wordt gelaten. Waar is hij dan? Die ander. Ja, nog steeds op het bed. Het is een beetje een ongelukkig beeld wat ik u nou schets. Maar ik heb het niet bedacht. Hier staat het. Hè? Dat geldt ook voor de uitspraken natuurlijk in Matteüs 24 met dezelfde strekking. Want het, en hier komt het nog twee keer. Hè? Namelijk... In vers 35 ook, twee vrouwen, dat zit er maar in, dat het woord twee slaat op iets vrouwelijks. Dat kun je in het Nederlands niet zien, maar in het Grieks wel. Toen hebben de vertalers dus het woord vrouwen ingevuld, om het correct te houden. Want het idee is dat het malen in de molen vrouwenwerk is. Dat mag nu niet meer natuurlijk, ik krijg last met de bond. Maar doe maar. De twee vrouwen zullen tezamen malen. De een zal genomen en de ander zal gelaten worden. En nog twee zullen op de akker zijn. De een zal genomen en de ander zal gelaten worden. Voor de goede orde. Dat nemen is lambano. Dat wil inderdaad zeggen gewoon nemen. En in dit geval staat er dan para voor, dat wil zeggen paralambano, dat wil zeggen terzijde nemen of erbij nemen. Je hebt het ook nog met ana en apo en epi en kata en meta en pros. Dat zijn allemaal voorzetsels. Erbij nemen, erboven nemen, wegnemen, in beslag nemen, naar beneden nemen, naar boven nemen. Wat het maar wezen mag. Maar het is nemen in de praktijk. Terzijde nemen, para, terzijde. En dus in de praktijk wegnemen. Of met zich mee, dat kan ook nog, maar het is opzij. En dan heb je dat andere woord, verlaten. Afiemi. Dat is gewoon laten. In de zin van niks aan doen, met rust laten. En de aardigheid daarvan is dat datzelfde woord, afiemi, dat is een van de twee woorden die vertaald worden met vergeven. Het andere woord is het woord in de betekenis van begenadigen. Iets met het woord genade daarin. Maar de normale betekenis van het woord vergeven is met rust laten en niks aan doen, niet meer over beginnen, het vergeten. Vergeten lukt soms niet. Behalve als je goed geheugen hebt, zoals ik. Dat helpt. Nou ja, maar goed. Maar vergeven is wel degelijk... zand erover. Laten. En de aardigste illustratie hiervan... is natuurlijk een van de bekendste bijbelteksten die er is. Dat is... Vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. Dat is in beide gevallen dit woord... Afiemi, vergeven, laten, niks meer aan doen, dat is vergeven. En dat is dus hier ook de betekenis, namelijk de een zal genomen worden terzijde, apart, en de ander zal vergeven worden, met rust gelaten worden, want dat is dan eigenlijk... Ja, dat is ook niet zo'n goede vertaling, maar het is wel de strekking van het woord. Laten. Het probleem met ons woord laten is dat het kan betekenen dat je ergens niks aan doet. Laat maar, weet u wel, dan laten we het zo. Maar het gekke is dat je in het Nederlands ook iets kunt laten doen. Dan geef je de opdrachten toe. En dan is het toch weer actief. En dat is jammer, want dan moet ik het elke keer uitleggen. Maar het is later, zoals onze broeder Vos die zegt dat wel eens. Stel niet uit tot morgen, wat je vandaag door een ander, zegt hij er altijd bij. Dat moet eigenlijk niet, moet je er niet bij zeggen. Stel niet uit tot morgen, wat je vandaag kunt laten doen. Dus door een ander. Nou, dat is het. Maar laten is dus met rust laten. En de strekking van deze woorden is dus: de Heer neemt de ongelovigen, de goddelozen weg. Plotseling, van het ene moment op het andere. Welk moment is het dan dat er ineens zoveel haast mee is? Nou ja, binnen Jeruzalem, binnen Judea, is dat het einde van de 70ste week van Daniël. Maar algemeen, over de hele wereld, is dat dit. Dat wil zeggen, na de grote verdrukking van 36,5 jaar bij elkaar. Dat wil zeggen, het moment van het binden van Satan enzovoort. De definitieve openbaring van het koninkrijk van Christus op aarde. Dan wordt enzovoort. Dus dit. Zoals gezegd, de koning zal uit zijn koninkrijk vergaderen in de gelijkenis van het onkruid. Nou ja, de verklaring daarvan. Daar staat dat. En zij antwoordden en zeiden tot hem: waar, heren? Waar gebeurt het allemaal? En hij zei tot hen: waar het lichaam is, al daar zullen de arenden vergaderd worden. Dat is volstrekt hetzelfde als Matthäus 24, vers 28. Staat er in mijn Bijbel bij, namelijk. En daar ben je op dat moment aan het eind van de 70ste week van Daniël. Want het volgende vers begint met: er stond na de verdrukking van die dagen zal de zon verduisterd worden enzovoorts. En de verwijzing naar het dode lichaam is de verwijzing naar de dode Joodse staat. Ik heb het denk ik niet bij de hand. Maar al in Deuteronomium, meen ik. Nou, ik ga het toch maar niet opzoeken. Ja, ik zal het u zeggen. Ik heb het wel bij de hand, want ik heb hier een notitie. Dat is Deuteronomium 28, vers 26. Daar staat: en uw dood lichaam. Dat is de aanduiding van een dood Israël. Maar meer specifiek blijkt een dode Joodse staat. De verwijzing zou, als je toch een verwijzing opschrijft, zou je erbij moeten schrijven Ezechiël 37. Want dat is de profetie, althans de eerste helft van het hoofdstuk, is de profetie over het dal der doodsbeenderen. Zullen die levend worden? En u weet wat er gebeurde. De beenderen naderden tot elkaar en er kwamen zenuwen opstaan. Het zijn in werkelijkheid spieren, maar toen maar. En er trok een huid overheen, niet hij, maar er trok een huid overheen enzovoort. En er staat er: maar er was geen geest in hen. Dan heb je dus een dood lichaam. En dat is de beschrijving van de Joodse staat zoals we die inderdaad vandaag ook kennen. En een staat als lichaam mag niet zo'n probleem zijn. Samengestelde eenheid, dat is een lichaam. Een lichaam is een samengestelde eenheid. Dus zo'n land heet ook een lichaam eventueel, maar het heet een dood lichaam. En daar komt het oordeel over. En er staat dus hier, maar het staat inderdaad in Matthäus 24 ook. Daar zullen de arenden vergaderd worden. Oh ja, en dan heb je van die wijsneuzen, die hebben dan in Matthäus 24 vertaald: daar zullen de gieren verzameld worden. Want die hebben uitgevonden dat het gaat om een dood lichaam, en dat noemen ze aas. En dan zijn het gieren en geen arenden. Dan moet ik u zeggen dat ik hoogst persoonlijk heb geconstateerd dat arenden wel degelijk aas eten, hoor. Echt wel. Dus laat maar gewoon arenden staan. Daarna krijg je discussie of de gieren tot de arenden gerekend kunnen worden. En zo ja, waarom niet? Enzovoorts. Want dat is ook maar allemaal indelingen die onze natuurkundigen, onze biologen gemaakt hebben. Die de gekste familierelaties bedacht hebben. U weet wat dat dier is, familie van dat dier. Nou, je zou het niet denken, maar het is zo. Zoiets als een, hoe heet zo'n beest ook alweer? Weet ik veel. Een vleermuis die familie is van een olifant en zo. Weet ik veel. Nou, ik geloof niet dat dat klopt, maar ze verzinnen de meest gekke dingen. En daarna, na jaren veranderen ze dat weer, krijgen een herindeling enzovoort. Het is allemaal kunstmatig. Dat hebben we aan meneer Linnaeus te danken enzovoort. Van indeling uit de natuurkunde. Ach, laat maar zitten. Maar waar het dode lichaam is, daar zullen de arenden vergaderd worden. En u weet dat allerlei onrein gevogelte, dat is niet best. Dat is oordeel, dat is werking van de dood. Heel de Bijbel door is dat zo. Zie? Dus hoe dat zit met het koninkrijk, ik hoop dat dat duidelijk geworden is. Dat weliswaar aanvankelijk dat koninkrijk niet komt met uiterlijk gelaat. Liever zou ik nog gezegd hebben, als het komt, komt het niet met uiterlijk gelaat. En het is dan nu gekomen. Maar ook dat is een twijfelachtige formulering. Maar je kunt in ieder geval zeggen, dat blijkt gewoon uit de hele context. Eerst heeft het geen uiterlijk gelaat. Dan valt er niks te zien. En als ze zeggen, zie hier of daar, gelooft het niet, dan volgt het niet, want er is niks te zien. Maar daarna komt het wel degelijk met uiterlijk gelaat. En hoe? Berg je dan? Daar rekent dan niemand op. Maar het komt wis en waarachtig wel. Dat is wat hier staat. En wanneer? Dat staat er niet bij. Er is geen verwijzing bij mijn weten naar enige specifieke Bijbel, oud-testamentische profetie of zo. Geen aanknopingspunt met bijvoorbeeld de 70ste week van Daniël. Daar komt nog wel, maar dat is hoofdstuk 21. Dat is Lucas 21 vanaf vers 20. Nou ja, eigenlijk niet, het is al veel eerder. Het is vanaf vers 5. Maar goed, daar hebben we het later over. Maar dit moet voor ons duidelijk zijn. Dat hier aangekondigd wordt, weliswaar dat koninkrijk, maar dan toch in een verborgen vorm. Dit is ook een bestaande uitdrukking, verborgen vorm. Maar die krijg ik ook moeilijk over mijn lippen, omdat als het verborgen is, hoe kun je dan spreken over een vorm? Toch? Het is wat abstracter. Maar niettemin, er bestaat wel degelijk, wij maken er deel van uit, maar we zijn eerstelingen daarvan. En inderdaad, de openbaring van het koninkrijk, dat wacht op de toekomst, zoals beschreven in het boek dat inderdaad zo heet. Openbaring. En daar zullen we bij laten en de Heer danken. Wij willen u dankzeggen, Hemelse Vader, voor deze woorden die wij tot ons mogen nemen. En die natuurlijk gewoonlijk ook ons bevestigen wat wij al eerder geleerd hebben. Maar wij danken u dat dit gebeurt en mogen vaststellen dat deze dingen inderdaad al zo zijn. En terwijl wij leven in de dagen waarin u zich verbergt en uw werk in het verborgene plaatsvindt, mogen we van dat werk zekerheid krijgen door het lezen van uw woord. Omdat daarin deze dingen met grote nadruk dan toch aan ons bekend worden gemaakt. En we danken u dat waar wij schrift met schrift vergelijken en deze verschillende profetieën naast elkaar kunnen lezen, wij moeten vaststellen dat uw getuigenis in dit woord eenduidig is. En dat wij weliswaar leven in de dagen waarin u zich verbergt en uw koninkrijk, maar niettemin een werk aan ons doet vanaf uw troon in de hemel. Een werk dat gericht is op de uiteindelijke openbaring van uw heerlijkheid. Wij danken u ook dat we daaraan deel zullen hebben. Niet omdat wij dat bedacht hebben of even zelfs maar daarnaar streven, maar omdat u het beloofd hebt in uw woord. En omdat die beloften vast liggen, volgens dat woord, in de persoon en het werk van onze Heiland, de Heer Jezus Christus. Amen.